In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de derde psalm en daarvan het vierde vers. Sta op, verlos mij, Heer, gij hebt o God weleer getoond voor mij te waken. Gij, Heer, alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd. Het vierde vers van de derde psalm. We willen het woord van de Heere gaan openen en doen het in het Oude Testament. We lezen verder in het boek Jozua, waar we zijn toegekomen aan het zesde hoofdstuk, Jozua 6, vers 1 tot en met 27. En daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Jericho nu sloot de poorten toe en was gesloten voor het aangezicht van de kinderen Israëls. Er ging niemand uit en er ging niemand in. Toen zeide de Heere tot Jozua: zie, ik heb Jericho met haar koning en strijdbare helden in uw hand gegeven. Gij dan allen die krijgslieden zijt, zult rondom de stad gaan, de stad omringende eenmaal, alzo zult gij doen 6 dagen lang. En 7 priesters zullen 7 ramsbezuinen dragen voor de ark. En gijlieden zult op den 7e dag de stad 7 maal omgaan. En de priesters zullen met de bazuinen blazen. En het zal geschieden als men langzaam met de ramsoren blaast. Als gijlieden het geluid der bazuin oor, zo zal al het volk juichen met een groot gejuich. Dan zal de stadsmuur onder zich vallen. En het volk zal erin klimmen, een iegelijk tegenover zich. Toen riep Jozua, de zoon van hun, de priesters, en zeide tot hen: draag de ark des verbonds, en dat 7 priesters 7 ramsbezuinen dragen voor de arke des Heeren. En tot het volk zeide hij: trek door en gaat rondom deze stad, en wie toegerust is, die gaat door voor de ark des Heeren. En het geschiedde gelijk Jozua tot het volk gesproken had. Zo gingen de 7 priesters dragen de 7 ramsbazuinen voor het aangezicht des Heeren. Zij trokken door en bliezen met de bazuinen en de ark des verbonds des Heeren volgde hen na. En wie toegerust was, ging voor het aangezicht der priesters die de bazuinen bliezen en de achtertocht volgde de ark na, terwijl men ging en blies met de bazuinen. Jozua nu had het volk geboden, zeggende: gij zult niet juichen, ja, gij zult uw stem niet laten horen en geen woord zal er uit uw mond uitgaan, tot op de dag wanneer ik tot uw lieden zeggen zal: juicht, dan zult gij juichen. En hij deed de hark des Heeren rondom de stad gaan, omringende dezelfde eenmaal. Toen kwamen zij weder in het leger en vernachten in het leger. Daarna stond Jozua des morgens vroeg op en de priesters droegen de arken des Heeren. En de 7 priesters dragende de 7 ramsbezuinen voor de ark des Heeren gingen voort en bliezen met de bazuinen. En de toegerusten gingen voor hun aangezichten en de achtertocht volgde de ark des Heeren na, terwijl men ging en blies met de bazuinen. Alzo gingen ze eenmaal rondom de stad op de 2e dag en zij keerden weder in het leger. Alzo deden zij 6 dagen lang. En het geschiedde op den 7e dag dat zij zich vroeg opmaakten met het opgaan des dageraads. En zij gingen rondom de stad naar dezelfde wijze 7 maal. Alleenlijk op dien dag gingen zij 7 maal rondom de stad. En het geschiedde ten 7e maal als de priesters met de bazuinen bliezen, dat Jozua tot het volk sprak: juicht! Want de Heere heeft uw lieden de stad gegeven. Tot deze stad zal de Heere verbannen zijn. Zij en al wat daarin is. Alleen zal de Oerachab levend blijven. Zij en allen die met haar in het huis zijn. Omdat zij de boden die wij uitgezonden hadden verborgen heeft. Alleenlijk dat gij lieden u wacht van het verbannende. Opdat gij u misschien niet verbandt, mits nemende van het verbannende, en het leger Israëls niet stelt tot een ban, noch datzelfde beroert. Maar al het zilver en goud en de koperen en ijzeren vaten zullen de Heere eilig zijn, tot een schat des Heeren zullen zij komen. Het volk dan juichte als zij met de bazuinen bliezen, en het geschiedde als het volk het geluid der bazuinen hoorde. Zo juichte het volk met een groot gejuich, en de muur viel onder zich, en het volk klom in de stad, een ieder tegenover zich, en ze namen de stad in. En zij verbanden alles wat in de stad was, van de man tot de vrouw toe, van het kind tot de oude, en tot een os en het kleinvee en de ezel door de scherpte van het zwaard. Jozua nu zeide tot de 2 mannen, de verspieders des lands: gaat in het huis der vrouw, der oer, en breng die vrouw van daaruit met al wat ze heeft, gelijk als gij haar gezworen hebt. Toen gingen de jongelingen, de verspieders, daarin en brachten er Rachab uit, en haar vader en haar moeder en haar broeders en al wat zij had. O brachten zij uit al haar huisgezinnen, en zij stelden hem buiten het leger Israëls. De stad nu verbranden zij met het vuur, en alles wat daarin was, alleenlijk het zilver en goud, met schadestuk koperen, ijzeren vaten, gaven zij tot de schat van het huis des Heren. Dus liet Jozua de oer Rachab leven, en het huisgezin als vaders, en al wat zij had. En zij heeft gewoond in het midden Israëls tot op deze dag, omdat zij de boden verborgen had, die Jozua gezonden had om Jericho te verspieden. En tenzelfde tijde bezwoer en Jozua zeggende: vervloekt zij die man voor het aangezicht des Heren, die zich opmaken en deze stad Jericho bouwen zal, dat ijzer grondvesten op zijn eerstgeboren zoon en er poorten stellen op zijn jongste zoon. Alzo was de Heere met Jozua en zijn gerucht liep door het ganse land. Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
In de prediking staat het gehele gedeelte centraal, zoals we dat met elkaar hebben gelezen, heel Jozua 6. We willen met elkaar zingen ter voorbereiding op de prediking uit de 118e psalm, de versen 5 en 7. Toen ik de heidenen aan zag rukken, heb ik in zerenkracht gestreen. En ook het zevende vers, de Heere is mij tot hulp en sterkte. 5 en 7 van 118 en aan het einde van de dienst krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. U kunt het ook in de komende week doen en de Heere zegen ook u en uw gaven. Thank you. Na het amen van de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 68e psalm en daarvan het eerste vers. De Heere zal opstaan tot de strijd, hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. Wat er verder volgt in vers 1 van 68 straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, door het geloof. Zo klinken steeds weer diezelfde woorden in Hebreeën 11. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande goden geofferd dan Kaïn. Door het geloof heeft Henoch een ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin. Door het geloof is Abram geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar een plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. Door het geloof heeft Jacob de zonen van Jozef gezegend. Door het geloof heeft Mozes de goede keuze gemaakt. In hetzelfde hoofdstuk staat het ook. Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, als zij tot 7 dagen toe omringd waren geweest. Door het geloof vallen er blijkbaar muren om. Muren van verzet. Muren van verharding. Muren van vijandschap. Muren van zorg en van moeite. Muren van zonde en van schuld. Wat kunnen er niet in vele muren staan op ons levenspad? We zien nou in ons tekstgedeelte dat de Heere al die muren kan laten omvallen. En dat brengt ons bij Jozua 6. En als thema zetten we boven de prediking: Jericho is gevallen. 3 gedachten. Een beproefd geloof, een beoefend geloof en een bevestigd geloof. Jericho is gevallen. Een beproefd geloof, een beoefend geloof en een bevestigd geloof. Jericho, dat is een sterke stad. Dat zie je zo. Zeker als je voor haar staat. Imposant, die grote stadstoren. Vreeswekkend vanwege haar dikke muren. Het is een stad gelegen in de vruchtbare Jordaanvlakte. Sommigen denken dat het de oudste stad ter wereld is. Het is in elk geval een van de laagste steden ter wereld, gelegen 200 meter onder zeeniveau. Jericho lag aan een belangrijke handelsroute. Dat gaf ook veel grensverkeer. En ook vijandelijke legers trokken ook dikwijls langs deze route. En daarom hadden de inwoners van deze stad, hadden ze hun stad versterkt tot een beveiligde burcht met dikke muren. Want wie Jericho bezat, die had toegang tot het achterland van Kanaan. En daarom werd Jericho ook wel de sleutelstad genoemd. Vanwege haar strategische ligging opende ze als het ware de weg tot het hele beloofde land. En Israël kon het beloofde land niet binnentrekken zonder deze stad te veroveren. Inmiddels zijn ze genaderd tot aan de poorten van de stad. Ze zijn de stad echter nog niet binnen. Ze staan er nog altijd buiten. En dat weten de inwoners van Jericho maar al te goed. Ze hebben het gehoord dat de kinderen Israëls in aantocht zijn. En ze hebben met hun eigen ogen ook kunnen zien dat ze nu staan aan de andere kant van de Jordaan. En het gevaar, dat komt ook steeds dichterbij. Want de roem van Israëls God was als het ware al vooruitgesneld. Zo lezen we in hoofdstuk 5. Maar de inwoners van Jericho, die gaven zich niet zomaar gewonnen. Van overgave was bij hen ook geen enkele sprake. En de witte vlag, die hezen ze ook niet. In onderhandeling gaan ze ook niet, in tegendeel zelfs. Want we lezen dat ze de poorten van de stad sluiten voor God en zijn volk. Vers 1. Jericho nu sloot de poorten toe en was gesloten voor het aangezicht van de kinderen Israëls. Er ging niemand uit en er ging niemand in. Is dat ook niet tekenend voor het hart van een mens? Wordt daarmee ook niet iets verwoord van hoe het ligt in een mensenleven? Want als God nabij komt, dichterbij komt in het leven van een mens, dan schiet een mens van nature, van zichzelf, toch in de verzetstand. De mens die de deuren van zijn hart sluit voor God. De mens die de poort van zijn hart op slot doet voor God. We werpen allerlei blokkades op. En we bouwen muren om ons hart heen. En we blokkeren de toegang tot ons hart. Wij vergrendelen ons hart voor God. En wij laten God niet zomaar binnen in ons leven. Hoe kan dat nou? Waarom is er nou bij de mens van nature zoveel verzet tegen de Heer en zijn dienst? Is dat niet omdat hij een God is die een streep zet door alles van onszelf? Als hij komt, dan komt hij om ons te onderwijzen in zijn woord, in zijn wil en in zijn weg. Maar die staan juist dikwijls haaks op onze wil en onze weg. En dan roept dat toch verzet op. Want een mens wil toch liever zijn eigen weg kunnen uitstippelen. Hij wil zijn eigen weg kunnen gaan. En hij heeft geen zin om zich te onderwerpen aan de Heer. En daarom gaat de poort van het hart op slot en wordt er een hoge muur wordt er opgericht. Zo ook in Jericho. Jericho besluit om de kinderen Israëls buiten haar poort te laten. De poort wordt hermetisch gesloten, zo lazen we. En er komt niemand meer binnen en er mag niemand meer uit. De hele stad, zouden we kunnen zeggen, zit in quarantaine. En het is eigenlijk geen eens een verdedigingsstrategie. Het is vooral angst. Want Rahab in hoofdstuk 2 had het al eerder gezegd dat de verschrikking Israëls op Jericho is gevallen. En dat de harten van de inwoners van Jericho versmolten zijn vanwege de naderende komst van de Israëlieten. En nu zitten ze flink in de rats, in hun afgesloten vesting, achter dikke muren en een gesloten poort. Bovenop de uitkijktoren, daar staan er nog wat wachters. Met bogen, pijlkokers en speren. Het is het enige wat ze hebben. Die dikke muren en die gesloten poort. En daarachter zoeken ze bescherming. Daarachter zoeken ze veiligheid. Tekent toch hun dwaasheid om een dikke muur en een gesloten poort tegenover Gods macht te stellen en te menen dat ze daarachter wel veilig zijn. Alsof die God die een pad baande door de Rode Zee en door de Jordaan geen slot zou kunnen openbreken. Alsof die God die het manna en kwakkels deed regenen, geen muren zou kunnen neerhalen. Zo is een mens. Hij denkt zich achter dikke muren te kunnen terugtrekken en te kunnen verschansen. Maar ondertussen zit hij daar wel flink in de rats. Want echte bescherming achter die muren vindt hij niet. Toen niet in Jericho. Maar vandaag de dag even min. Want ook nu zien we toch dat de mens bij dreigend gevaar zich opsluit achter dikke muren. Soms zelfs letterlijk, door zich wekenlang binnen te houden. En anderen zoeken hun bescherming achter de dikke muren van de gezondheidswetenschap of allerlei medische raadsheren. Krampachtig wordt daaraan vastgehouden, alsof hun leven ervan afhangt. En zo wordt geprobeerd elk gevaar, ook het gevaar van ziekte en dood, uit te bannen uit het leven. Het biedt echter een schijnveiligheid. Want voor de Heere is geen muur te hoog en geen slot te zwaar om die open te breken. En onze voorzorgsmaatregelen en onze beveiligingsmiddelen, die blijken niets voor te stellen als de Heere komt om gericht te houden. Daarmee houden wij een richtend en een rechtend God echt niet tegen. Hij breekt daar in één ogenblik dwars doorheen. En waar zoeken wij dan nu een veilige plek? Waar denken wij bescherming te kunnen vinden? Dat is in elk geval niet achter die dikke muren en gesloten poorten van de medische wetenschap of van sterk beveiligde huizen of van een auto met een airbag. Of welke maatregelen uiteindelijk ook. Dat alles kan slechts voor een kort ogenblik bescherming geven. De enige veilige schuilplaats is de schaduw van de Almachtige en de schuilplaats van de Allerhoogste. Daarheen hebben we te vluchten. En daarachter hebben we bescherming te zoeken. Kent u die veilige schuilplaats? Weet jij je nou geborgen achter de Heer? Want wie zichzelf blijft verstoppen achter eigen gemetselde muren en gefabriceerde sloten, die krijgt uiteindelijk de rekening gepresenteerd. Dat blijkt toch ook wel in Jericho. Al zien de kinderen Israëls daar op dit moment nog niets van. Want zij staan daar, voor die dikke muren en voor die gesloten poort. En het zal bij hen toch ook de twijfels hebben doen toenemen. Hoe komen wij ooit deze hermetisch afgesloten stad naar binnen? Hoe kunnen wij hierin komen? Na de Jordaan bepaalt nu Jericho hen bij een nieuwe onmogelijkheid. En de muren van Jericho rijzen voor hen op. Ze hebben ook geen enkele ervaring hoe het moet om een stad te veroveren. Dat hebben ze nog nooit gedaan. En zo staan ze daar met vele vragen. Hoe moet dit? Hoe moet dit? Hoe komen we die stad nou ooit binnen? Dikke muren beletten hen de toegang tot het land van de belofte. Dikke muren houden de vervulling van Gods belofte tegen. Ja, zo kunnen er in het leven wat van die gesloten poorten en die dikke muren zijn. Van die onmogelijkheden waar wij niet doorheen kunnen zien. En waar wij niet overheen kunnen komen. Wegversperringen naar de toekomst. Obstakels onderweg Muren die oprijzen, poorten die dicht zitten. Kent u ze? Ja, ze zijn er in verschillende vorm, in verschillende dikte, van verschillende omvang. Een muur om het hart misschien, waardoor je bij die ander niet meer binnenkomt. Een muur op school, waar je tegenaan loopt en je het schoolniveau eigenlijk niet kan bijbenen. Een muur op het werk. Deze crisistijd dat er steeds minder opdrachten bij je binnenkomen. Muren die op je afkomen, waardoor je misschien niet meer rustig kunt nadenken en je dreigt in een depressie terecht te komen. Muren van teleurstelling, waardoor de weg naar de toekomst geblokkeerd lijkt. Maar bovenal muren van zonde en schuld. Muren van verzet tegen Gods dienst. Muren van vijandschap tegen de wil en de weg van de Heere. Het is de wereld die haar poorten sluit voor God en zijn dienst. Hermetisch sluit ze zich af voor het spreken van God. En lijkt er in de samenleving helemaal geen plaats meer te zijn voor het woord en de wil van de Heere. Het eigen hart dat blokkades opwerpt voor de Heere. Vijandschap dat er leeft van binnen. De tegenstand die je voelt als het gaat om de dienst van God. Muren die je bepalen bij je onmogelijkheden. Muren van ongeloof, van zonde, van het onbekeerd zijn. Je ziet er niet meer overheen. En je komt er niet meer overheen. Wat zijn er niet een muren van Jericho. Verhoogde sterken en bolwerken van de Satan. Dikke muren, dichte poorten. En je krijgt ze zelf nooit omver. Wat je ook doet. En wat je ook probeert. Het is onmogelijk om die muren af te breken. Hoe moet het dan wel? Hoe kan het dan nog? En die vraag brengt ons bij onze tweede gedachte. Een beoefend geloof. Want in deze omstandigheden van die gesloten poort en die dikke muur gaat de Heere spreken. Vers 2. Toen zeide de Heere tot Jozua. Toen. Als dat volk dus staat voor die dichte poort. Als Jozua ziet op die dikke muren met daarboven de wachters op de toren. Op dat moment klinkt Gods roepstem tot hem. Zie, verrassend, verblijdend, bemoedigend. De Heere gaat spreken. En dan hoef je niet meer te zien op dikke muren en zware sloten. De aandacht wordt gevraagd voor Gods belovend spreken. En omstandigheden zijn dan niet meer bepalend. Onmogelijkheden zijn dan niet meer doorslaggevend. Onbekwaamheid is niet meer leidend. En onmacht is dan niet meer beslissend. Zie! Let op! God heeft ons wat te zeggen. En zo is het toch altijd weer. De Heere vraagt ons om niet af te gaan op hetgeen wij zien, maar op hetgeen wat Hij zegt. De Heere roept ons op om niet te handelen op grond van wat wij om ons heen waarnemen, maar op grond van wat wij van Hem vernemen. En dan komt hij tot Jozua met instructies voor de verovering van Jericho. En vermoedelijk zijn dan die versen 2 tot en met 5 uit Jozua 6 vormen dan de inhoud van de woorden die de vorst van het Heer des Heren, het slot van hoofdstuk 5, gesproken heeft tot Jozua. Die hemelse legeraanvoerder, die komt dus met een strategie, een krijgsstrategie, tot verovering van Jericho. Dat is wel een hele bijzondere strategie. Er wordt geen beleg geslagen rondom Jericho. Ze gaan niet met een stormram richting de stad. Er komt ook geen plan om de stad massaal aan te vallen. Of om tunnels te graven onder de stadspoorten en de stadsmuur heen, zodat ze binnen in de stad kunnen komen. Er komt helemaal geen wapen bij te pas. Hoe dan wel? Ze moeten een optocht gaan vormen. En voorop in die optocht, we lezen dat in het 9e vers, gaan dan de krijgslieden, de weerbaren en degene die toegerust zijn. Vermoedelijk gaat het dan om de soldaten uit de stam van Ruben, Gad en Manasse. En dan komen de 7 priesters daarachter met de 7 ramsbazuinen. Zo'n ramsbazuin is een shofar. Ze dragen dus niet die zilveren bazuinen van het heiligdom, maar ze dragen een eenvoudige ramshoorn. Op die ramshoorn werd bijvoorbeeld geblazen om een feestdag af te kondigen of het begin van de strijd aan te duiden. En na die 7 priesters met die 7 ramshoorn komen er nog een aantal priesters waarvan we het precieze getal niet weten. Maar dat zijn dan de priesters die de ark des Heren, de ark van het verbond, moeten dragen. Die ark die afbeeldt de zichtbare tegenwoordigheid van God en wat ook eigenlijk een afbeelding is van Christus. En net als eerder bij die doortocht door de Jordaan staat dus de ark centraal. En tenslotte volgt dan de rest van het volk, opnieuw vers 9, de achtertocht, de achterhoede. En zo trekken ze samen op. Die krijgslieden, die 7 priesters, de andere priesters met de ark en de achtertocht. Teken van eenheid onder het volk. Samen staan ze sterk. Ziet u, onder het volk van God dient er eenheid te zijn. En dan moeten ze in absolute stilte rond Jericho trekken. Niemand mag spreken. Ja, want als God spreekt, zwijgt de mens. In vertrouwen en in stilheid zal hun sterkte zijn. Ze hebben hun hoop op God te stellen en het van hem te verwachten. Het enige wat gehoord mag worden is het blazen van de bazuin. Vers 13. Scherp, snerpend, alarmerend. Daarin hoorden ze Gods stem. En het blazen van de bazuin wijst erop dat de Heere komt. En juist door stil te zijn zullen ze zelf het bazuingeschal des te duidelijker vernemen. En zo hebben ze te gaan rond Jericho. 1 keer per dag. En daarna moeten ze terug naar hun tent. En dat moet dan de hele week moet dat doorgaan. En de 7e dag zullen ze 7 keer rondom de stad moeten trekken. Maar dan zal er een ander geluid uit die bazuin klinken. Een langgerekte toon, een langzamer toon. En dat dient dan voor het volk als signaal om te gaan juichen. En massaal zal hun gejuich dan moeten zijn. En daarop zullen dan de muren vallen. Dat is de krijgsstrategie. De opdracht die Jozua van Gods wegen krijgt, de versen 2 tot en met 5. En de opdracht die hij dan vervolgens zelf vanaf vers 6 weer doorgeeft aan het volk. En als we deze strategie op ons laten inwerken, dan moeten we toch allemaal wel zeggen dat het een dwaze strategie is. Het is eigenlijk de dwaasheid gekroond. Calvijn durft zelfs zo ver te gaan om het een kinderachtig spelletje te noemen. Want op zo'n wijze heeft een leger toch nog nooit de overwinning behaald. De vijand zal er toch om lachen, om zo'n dwaze vertoning. En Jozua en het volk, wat doen zij? Zij gehoorzamen. En ze schuiven als het ware hun verstand opzij en doen wat God tot hen spreekt. En zo trekken ze op rondom Jericho. Zonder één geluid te maken. Zonder één woord te spreken. En terwijl de laatsten beginnen aan de ronde, zullen de eersten alweer terugkomen in het legerkamp. En het geschiedde al zo. Eerste dag, tweede dag, derde dag. Nou, we kunnen ons die spanning toch voorstellen. Gebeurt er wat? Zouden ze worden aangevallen? Zouden ze zien dat de stenen van de muur afbreken? En ze houden die muur scherp in de gaten. Tegelijk mogen ze niks zeggen. Stil blijven. Concentreren op God. Wachten op God. Het verwachten van de Heere. Maar de Heere houdt zich al die dagen ook stil. Ja, toch, dan komen die binnenpraters. Komt hier nou nooit een eind aan? Heeft dat lopen eigenlijk wel zin? We lopen hier maar ten spot. Moeten we hiermee nou eigenlijk wel doorgaan? Zal er eigenlijk wel echt iets gebeuren? Ik zie er helemaal niks van. Maar niet alleen van binnen komen die binnenpraters, maar ook van buiten komt er dan de spot op af. Ja, want verbaasd zullen de inwoners van Jericho dit tafereel de eerste keer hebben gadegeslagen. Ze zullen zich vertwijfeld hebben afgevraagd wat dit nou allemaal betekent. Ze begrijpen er niets van dat het volk van Israël rondom die stad trekt, stilzwijgt en dan stilzwijgend weer terugkeert naar dat legerkamp. Jazeker, het zal indruk op hen hebben gemaakt. En het zal die inwoners van Jericho onzeker hebben gemaakt. Ja, als ze zo'n imponerende optocht op zich af zien komen, vervult dat hun toch met vrees. Maar het maakt plaats voor een mengeling van opluchting en vertwijfeling als ze zien hoe die optocht weer terugkeert naar het legerkamp. Ze snappen er niets van. En als datzelfde tafereel zich dan de volgende dag herhaalt, maakt dat al minder indruk op hen. Zo gaat het toch immers. Indrukken verslappen, indrukken ebben weg. Misschien weet u daar wel van. Het komen van God tot een mens, ja, dat kan een ziel raken. En dat kan een ziel in vertwijfeling brengen. In verwarring. Maar een volgende keer is het alweer minder. Het ingrijpende sterfgeval dat u bepaalde bij uw eigen dood. Dat bijna ongeluk, waardoor je dacht dat je levenseinde nabij was. Toen een tweede roepstem kwam, of een derde, het raakte je al veel minder. En zo kan de kracht van Gods roepstem afnemen. En dat zijn spreken steeds minder met je doet. Onverschillig laat je het over je heen komen. En afstandelijk zie je het allemaal aan. Zo was het in Jericho. Het doet steeds minder met hen. En verderop in het boek Jozua, in Jozua 11, vers 20, lezen we zelfs dat zij zich verharden en dat hun harten zich verstokten tegen de Heere. Vrees maakt dan plaats voor hoon en voor spot. Dat volk loopt maar wat rondjes. Daar hoeven zij toch niet voor te vrezen. En ze beginnen zich onaantastbaar te voelen. En wat krijg je dan? De kinderen Israëls worden bespottelijk gemaakt. Misschien werd er eens een steentje naar hen toe gegooid. Of kwamen schimpscheuten voorbij. Ja, zo gaat dat toch. Wie op Gods stem let en wie de ark des verbonds, de ark des Heren, beeld van Christus volgt, die krijgt te maken met hoon en met spot. Wie ziet op Christus, die kan rekenen op allerlei vormen van bespottingen. Kan op allerlei manieren. Spot op je werk, omdat je niet mee kunt doen aan een bedrijfsuitje. Iemand bij jou in de buurt, een collega misschien, of misschien wel iemand in de vriendenkring, of in de omgeving waar je woont, die expres bij jou in de buurt vloekt, om te zien hoe je reageert. Of pestgedrag in de klas misschien. Omdat je niet als je klasgenoten meedoet met die rare praat of met die vreemde handelingen. En je wordt ermee uitgedaagd. Getart en gezart. En het liefste zou je er toch op afspringen. En er misschien wel op losslaan. Terug willen schreeuwen. Het mocht het echter niet. Ze moesten stil blijven. Vers 10. Gij zult niet juichen. Ja, gij zult uw stem niet laten horen. En geen woord zal er uit uw mond uitgaan. En zo gaan ze de eerste dag, de tweede dag en steeds meer komt er tegenop. En ondertussen geen steentje uit de muur en geen inwoner van Jericho die zich overgeeft. En toch gehoorzamen, toch blind gehoorzamen, toch die ark des Heren volgen, luisterend naar het bazuingeschal. Volhardend, aanhoudend, zo blijven ze gaan, elke dag weer opnieuw. Immers, zo hij vertoeft, verbijt hem, want hij zal gewis komen en hij zal niet achterblijven. En zo wordt hun geloof geoefend. Ze mochten nergens op vooruit grijpen. Ze moesten leren wachten op God. En in die geloofsoefening is de ziel stil tot God. En verwacht die ziel van haar God een heilrijk lot. Ook als die zevende dag aanbreekt. En misschien was het ook wel letterlijk de zevende dag, de Sabbatdag. Maar op die zevende dag moeten ze extra vroeg op. En de schemering die hangt als het ware nog over de vlakte van Jericho. Als die dwaze optocht weer op gang komt. En stil trekken ze in de vroege morgen om die vesting. Maar nu gaan ze niet terug. Nu gaan ze nog een keer voor de tweede maal en voor de derde maal en voor de vierde maal. Ze rusten niet, ze gaan maar door. En een intense stilte en spanning is er voelbaar in de Jordaanvlakte. En toen na die zevende keer, die zevende rondgang, stoppen ze. En nog steeds een diepe stilte. Plotseling heffen de priesters hun horens en blazen ze, heel langzaam, Langgerekt klinkt dat bazuingeschal door het leger van Israël. En dan de roepstem van Jozua: juicht, want de Heere heeft u lieden deze stad gegeven. En het volk? Het volk juicht. En hun gejuich schalt over de heuvels en het golft over het land. Dat luide gejuich als uiting van vreugde. En als een oproep tot de strijd. Ze beginnen te juichen, terwijl de muren nog recht overeind staan. Hoe kan dat? Er is immers nog geen muur gevallen. En de poort zit nog steeds hermetisch dicht. Toch juichen ze. Is dat ook niet wat voorbarig? Want juichen in de oorlogsstrijd, dat doe je toch pas als de overwinning is behaald. Wie vooraf gaat juichen, dan zeg je toch, die is niet goed bij zijn hoofd. Toch klinkt hier vreugdegeschal voordat er nog maar één muur viel. En dat is niet voorbarig, beslist niet. Want daar is grond voor. Kijk maar goed wat de Heere tot Jozua zei in vers 2. Zie, ik heb Jericho met haar koning en strijdbare helden in uw hand gegeven. Ik heb gegeven. En wat Jozua dan tot het volk zegt in vers 16. Juicht, want de Heere heeft uw lieden de stad gegeven. Al staan de muren nog overeind, toch spreekt God zo. Het is Gods vaste en onwankelbare beloftewoord. Ik heb gegeven. De Heere heeft gegeven. In de belofte. Door zijn woord. En God zegt hen de stad toe. En in de belofte is het alsof het al is gebeurd. In de belofte is het al een feit, een realiteit, werkelijkheid. En in de belofte is de stad Jericho al het bezit van Israël. Zo spreekt God in zijn beloften. Altijd weer. Denk bijvoorbeeld maar aan die woorden die we kunnen lezen in het formulier om de heilige doop te bedienen. Dan klinkt dat toch eigenlijk diezelfde taal. Als er wordt gesproken, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. En als we in de naam van de Zoon gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden. Misschien klinkt dat nog wel het sterkst in het dankgebed na de doopsbediening. Als het daar klinkt, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven hebt. En ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. Zo spreekt God in zijn belofte. En daarom ligt de grond om te juichen. De grond van Gods beloftewoord. En het geloof dat leunt en steunt op Gods belofte. Terwijl het volk zelf niets in handen heeft, wil de Heere zijn kinderen oefenen in het leren vertrouwen op dat onfeilbare beloftewoord van God. En datzelfde beloftewoord, dat wordt er nog eens versterkt door dat dagelijkse bazuingeschal en dat dagelijks de ark meetrekt als zichtbaar beeld van de tegenwoordigheid Gods heenwijzend naar Christus. En zo wordt het geloof in Gods beloften beoefend. en wordt het ondersteund door Gods daden. Ja, maar die dikke muren dan. Vertrouw op mij, zo zegt de Heer. Want ik heb u lieden die stad gegeven. Ja, maar die sterke tegenstander dan. Hoor naar mij, zo roept de Heer op. Want ik heb u lieden die stad gegeven. Ja, maar die vijand is er met zoveel. Geef je over aan mij, zo zegt de Heer. Want ik heb u lieden die stad gegeven. En zo gaan ze. In vertrouwen op Gods stem, op Gods roepstem, op Gods spreken, in Gods belofte. En als je zo gaat, maakt dat toch alles anders. Dan is die muur niet hoog meer. En dan zit die poort niet hermetisch dicht. Want er is geloof. Geloof aan God. En geloof in Gods belofte. En weet u, dat geloof kent ook zekerheid. Er zit geen spoortje twijfel in. En dat komt omdat het geloof zich richt op Gods beloven spreken. En als nieuwtestamentische gemeente mogen we toch belijden dat al Gods beloften vast en zeker zijn in Jezus Christus. In hem vinden Gods beloften hun vastheid. Rechtsgeldig en gefundeerd. Getekend met zijn bloed. Want hij heeft immers in een weg van lijden en sterven al Gods beloften vervuld. Hij heeft de dood verslagen en de Satan overwonnen. En hij zegt het. Hij roept het ons toe in zijn beloven spreken. Zie op mij, want ik heb de wereld overwonnen. Vertrouw op mij, want ik heb een volkomen verlossing aangebracht. Geloof in mij, want mijn bloed reinigt van alle zonde. En zo kunt u juichen. Al staan die muren nog overeind. Zo kunt u juichen. Al zijn de omstandigheden nog zo zwaar. En is het nog zo donker in uw leven. Maar dit is nou het nochtans van het geloof. Ondanks wat het ziet. Ondanks wat het waarneemt. Vertrouwt het zich geheel en al toe. Aan Gods beloven spreken. Dat is nou tekenend voor het ware geloof. Dat vertrouwt zich helemaal toe aan de Heere. Al ervaar je er zelf misschien helemaal niets van. Zijn de onmogelijkheden nog zoveel? Zijn de muren nog zo hoog? Maar de ziel mag toch geloven dat God het doen zal. Want de Heere heeft het zelf beloofd. En het geloof werpt zich geheel en al op Gods belofte. Al is het nog zo dwaas wat de Heere vraagt. En al klinkt Gods bevel je nog zo vreemd in de oren. Maar het geloof gehoorzaamt Gods bevel. En vertrouwt zich met heel zijn hebben en houden toe aan de Heere. En doe dat nou maar. Geloof in Christus, de gekruisigde, tot behoud van uw ziel. En geloof in die Zonen Gods, die daar aan een houten paal nota bene is geslagen. Geloof in die man van smarten, die in zwakheid en in vernedering zijn weg moest gaan. Wie zo in het geloof zich toevertrouwt aan de Heere, die komt daarmee niet beschaamd uit. Dat zien we in onze laatste gedachte. Een bevestigd geloof. Want Gods beloften, die falen niet. God is een waarmaker van zijn woord. Dat zien we in vers 20. Dan staat het daar in het geschieden. Als het volk het geluid der bazuin hoorde, zo juichte het volk met een groot gejuich. En de muur viel onder zich. En het volk klom in de stad en ieder tegenover zich en ze namen de stad in. De grond trilt, er ontstaan breuken in de muur, stenen schuiven, mensen raken in paniek, ze willen wegvluchten en ze tuimelen over elkaar heen en ze worden bedolven onder het puin. De Heere doet de muren van Jericho vallen en God bevestigt zijn onwankelbare belofte aan de kinderen Israëls gedaan. Heel die stad valt in puin. En de kinderen Israëls, ze klimmen de stad in. En ieder tegenover zich. En ze nemen de stad in. En ze mogen niets voor zichzelf nemen. Dat was hen verboden. Als dat wel zou gebeuren, zou het hele leger in het ongeluk worden gestort. Ze moeten leren dat niets van hen is wat hen uit Gods genade is toegevallen. En daarom al dat zilver, dat goud, die koperen vaten en die ijzeren vaten, het is allemaal voor de Heere. Wat er in die stad leeft, aan mens en dier, dat moet worden gedood. En de stad zelf, vers 24, die wordt verbrand. En zo bevestigt God hun geloof in zijn belofte door zijn daden. God verschijnt ten gericht over Jericho. Het is het eerste bolwerk van Kanaan dat valt. En aan de avond van die zevende dag is heel Jericho één grote rokende puinhoop geworden. En de vloek valt over de stad. Vers 26. Jericho is gevallen. Later valt er opnieuw een stad. Babylon. Het grote Babylon. Dan zal het klinken. Babel zal vallen. Het grote Babylon zal vallen. Maar hier, diep weg in het Oude Testament, in die val van Jericho, als dat eerste bolwerk waardoor voor de kinderen Israëls de toegang tot het beloofde land wordt geopend, wijst die val van Jericho toch al heen naar het laatste gericht. Als bazuingeschal hoorbaar is en de stem van de engel zal klinken en het oordeel zal komen over een ieder die volhardt in zijn rebellie en in zijn opstand tegen de Heere der Heeren. En wie dan in Babel, wie dan in Jericho woont, die zal getroffen worden door de vloek van Gods oordelen. De grote vraag is dan ook waar wij toe behoren. Bij de inwoners van Jericho of bij de kinderen van Israël. Bij die stad Babel of de stad Jeruzalem. Nee, wat hier plaatsvindt is geen etnische zuivering. Zoals we dat vandaag de dag wel eens kunnen vernemen. Maar hier is sprake van een heilige, religieuze reiniging. En dat blijkt toch wel uit het feit dat Rahab en haar familie, dat die worden gespaard. Dat leert ons toch wie zich toewijdt aan de Heer en wie zich overgeeft aan God. Die wordt gespaard in het oordeel. Waar hij dan ook maar vandaan komt. Wat zijn of haar afkomst dan ook maar is, dat is dan niet meer bepalend. En hoe is dat nou bij u? En hoe ligt dat bij jou? Waar woont u? Wie nog in Jericho woont? Wie nog bij Jericho hoort? Vlucht! Vlucht dan uit die stad van het verderf. En vlucht tot de Heere Jezus Christus. Want in die stad der verderf heeft je leven geen toekomst. haast je dan om je levenswil. Want Jericho zal vallen. Babel zal vallen. Babel heeft geen toekomst. En verschans je dan ook niet langer achter die muren van ongeloof en verzet. En steun dan ook niet langer op die poorten die dicht zitten. Want in één ogenblik zal God de Heere op de oordeelsdag dat alles verbreken. Maar let dan op die ark die nog rondgaat. Langs versterkte steden en opgerezen muren. Ziende op hem en gaande achter hem zullen muren vallen. En kijk ook niet langer naar die muren. En luister ook niet langer naar die binnenpraters van binnen. Maar zie op tot God de Almachtige. En hoor het spreken, het belovend spreken van God. En verwacht het van de Heer. En hoop op de Heere, want Hij is het die muren doet vallen en de weg opent tot het land der rust. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Ja, Heer, als u opstaat tot de strijd, dan blijft er van uw haters toch niets meer over. Maar zal u ze toch verjaagd, verstrooid, doen zuchten en wegvluchten? En mag er toch ruimte komen voor uw volk en kinderen? Ruimte in het hart voor de vrede die gij aanbrengt. O Heere, laat die muren dan toch vallen van verzet en vijandschap. En geef toch aan uw volk en kinderen een effen baan naar dat land der belofte, het beloofde land, om ze daar thuis te brengen, om voor eeuwig uw grote naam te loven en te prijzen. Wij danken u voor uw woord, waarin gij toch ook toont keer op keer uw macht, uw glorie, uw majesteit. En we bidden u, schenk toch en vermeerder dat geloof aan u. En in uw woord, opdat onze ziel leert hopen, leert leunen en steunen op uw beloven spreken alleen. En zo mogen we u danken dat we in uw huis mochten zijn of thuis de dienst mochten volgen. En we bidden u, wilt u het zegenen aan onze harten. Gedenk ons als we de week ingaan, alles wat op ons afkomt, wat van ons wordt gevraagd, aan moeilijke wegen, aan blijde wegen, wilt u uw zegen daarover geven. Het bruidspaar dat aan het einde van de week in het, ook de kerkelijke bevestiging over hun huwelijk hoopt te vragen, zegent u hen, wilt u zo met een ieder van ons gaan. Bewaar ons voor de zonde en bewaar ons bovenal voor een onverzoend sterven. En doe ons horen naar uw stem en doe ons zien op die ark des Heren en doe ons gaan in uw wegen, opdat uw naam de lof en de eer mag ontvangen. Om Christus wil, uit genade. Amen. We willen met elkaar gaan zingen, in tegenstelling tot wat er staat op het bord. Het vers wat de organist net ook speelde, na de preek, de 99e psalm, het eerste vers. God de Heere regeert, beeft gij volken eert, eert zijn hoogbestel, die bij Israël tussen Gerubs woont en zijn grootheid toont, dat zich daar te bewegen, hij is Israëls. Zegen, vers 1 van 99. Heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.